ben begonnen eigenlijk in mijn eentje op de zolder bij de sleep-in. Dit pandje, dat was wel heel erg verwaarloosd. En die hebben we toen met mijn moeder erbij, die heeft de keuken geschopt. Gewoon niet lullen, maar poetsen. Waar wij nu zitten, daar lag dus een enorme berg dekens. In dit hok, ja. Ik dacht, ik ga die tussenvoorziening even oprichten. En dan doe ik 2 tussenvoorzieningen en een bus. En daarna ga ik mijn huis verkopen en dan ga ik 10 jaar door Azië reizen. Dat was eigenlijk mijn toekomstbeeld.
Hoe is het om een carrière lang te knokken voor een Utrecht zonder mensen die dakloos zijn? Om de tussenvoorziening op te richten en die stichting na ruim 30 jaar achter je te laten? En hoe gaat het leven nu worden vormgegeven? Je luistert naar een rugzak vol verhalen. Gemaakt door mij, Hugo Verkleij, in samenwerking met Stichting De Tussenvoorziening. Dit is aflevering 1 van seizoen 2. De Tussenvoorziening van Jules. In 1993 richt Jules van Dam Stichting De Tussenvoorziening op. Het doel is het bevorderen van de eigen kracht van individuen en gezinnen die dakloos zijn geweest of dreigen te worden. In de hoop dat ze weer in staat zijn over een stabiel en veilig thuis te beschikken. Daarbij werkt de tussenvoorziening aan de versterking van het sociale netwerk, een zinvolle daginvulling en het voorkomen of opheffen van armoede en schulden. Belangrijk daarbij zijn de maatschappelijke opvang, begeleid wonen, schuldhulpverlening en activering. Als Jules begin jaren 90 de tussenvoorziening opricht, werkt hij al een aantal jaar in de sleep-in, de Utrechtse nachtopvang voor mensen die dakloos zijn. Daar komt hij terecht na zijn studie ontwikkelingseconomie, afrond in 1984. De Utrechter heeft het idee de wereld een stukje beter te maken. In die tijd is er echter veel werkloosheid. Jules besluit een aantal jaar voornamelijk vrijwilligerswerk te doen.
Ja, ik had al op mijn 18 en zo het idee van ik kan mezelf wel redden. Dus ik zal mezelf altijd wel kunnen redden. Dus daar zat geen uitdaging in of zo. En om je heen kijkend. En het is ook iets wat je van thuis meekrijgt. Ja, het was ook wel een tijd waarin we met z'n allen, maar heel veel mensen de wereld wilden verbeteren. Hè. Dat zat er toen wel heel erg in de 80e jaren. Dus ja, de bepaalde manier ging ook mee in de stroom. En misschien is het verschil met anderen dat die stroom maar niet meer heeft verlaten of zo. Denk ik. Dat het uiteindelijk ook steeds meer een interne overtuiging werd.
Hij doet wat voor de Werklozenbond, een India-werkgroep en timmert in een buurthuis. Ook komt Jules in aanraking met de sleep-in als hij een flyer in een kroeg ziet hangen en zich aanmeldt.
De norm was, je mag niet verdienen aan daklozen, dus er werkte alleen maar vrijwilligers. Tegelijkertijd werd er wel geëist dat je 2 diensten per week deed. En die diensten die begonnen dan 's avonds om 8 uur tot en met de volgende ochtend 11 uur. Dus dat was je eigenlijk al 30 uur per week moest je vrijwilligerswerk doen.
Vanuit de gemeente wordt de sleep-in verplicht betaalde nachtwakers in te zetten. En Jules wordt een van hen.
De organisatie was chaotisch en niemand maakte de post open of bereidde bestuursvergadering voor. Dus dan dacht ik, ja, dat ga ik dan 's nachts allemaal maar doen. Dus ik stuurde de dakloze mensen naar bed. En ik zei, nou, je hebt betaald 7,5 gulden, dus ga lekker slapen. Ja, dan ging ik, weet ik wel, notulen schrijven of een brief naar de gemeente. Of haalde de post, vond ik wel grappig. Dan kreeg je een brief dezelfde dag dat we 20.000 gulden subsidie kregen van de welzijnafdeling. En van de dingen dat we de volgende dag het pand moesten ontruimen. Dat gaf ook een soort inzicht hoe de gemeente werkt, zullen we zeggen. Dat volledig langs elkaar heen werkte. Nou, we zijn daar natuurlijk nooit meer weggegaan. Of we zouden alleen weggaan als de gemeente ons een vergelijkbaar pand zou kunnen aanbieden. En dat was niet zo.
De sleep-in huisvest dan in een gebouw aan het Jansveld 51. En doet dat vandaag de dag nog steeds. Jules vertelt zijn verhaal in het kantoor ernaast. Daar waar ooit de tussenvoorziening is opgericht. Hij bladert door jaarverslagen en foto's uit de eerste jaren van de sleep-in. En herinnert zich hoe anders het er toen aan toe ging dan nu.
Nou ja, hier zie ik genezen. Ik vond het, wat ik zei, hè, dat was een een hele chaotische organisatie, de sleep-in toen ik kwam. Ik zie hier Ghanese. Op een gegeven moment kregen we ineens heel veel mensen uit Ghana die hierin kwamen. En we waren ingesteld op 55 en er kwamen er ineens 100 alleen al uit Ghana per nacht. Nou, dat was natuurlijk enorm chaotisch. En hoe, ja. Goed, we hadden heel veel matrassen, dus alles werd volgelegd met matrassen enzovoort. En ik denk, jezus, wat doen we dit toch knullig? En toen hadden we elke week overleg op het paardenveld bij de politie. En toen dacht ik, oh, die doen het eigenlijk gewoon helemaal niet veel beter dan wij. Die zijn net zo, bij wijze van spreken, overspoeld doordat er ineens 100 mensen hier in Utrecht gebruik maken van de stad en de voorzieningen. We hadden allemaal wel het idee, het is niet de oplossing dat deze mensen hier allemaal op matras in de gang gaan. Maar ja, je stuurde mensen ook niet naar buiten. En dat is wel het moment geweest dat we dachten ook met z'n allen van, we moeten meer naar een soort maximum aantal gaan. Hè? Want 120 mensen in zo'n gebouw was niet tof.
Van 1990 tot 1993 is Jules coördinator van de Sleep-In. Het is ook de tijd waarin hij besluit dat er meer moet worden gedaan voor de mensen op straat dan de gemeente dan doet.
Het begon toen met die 20 vrolijke alcoholisten en al vrij snel kwamen er enorm veel verslaafde mensen bij. En mensen met zware psychiatrische problemen. Zoals ik zei, het is binnen een vrij korte tijd, het is span twee keer verbouwd en van 20 naar 55. En er bleven maar cliënten komen eigenlijk. Er werkte ook nog steeds heel veel vrijwilligers en die waren drukker bezig met mensen wegsturen dan mensen een bed te wijzen. Dat was natuurlijk heel verdrietig. Je zag dat het op hoge treinen helemaal uit de hand liep. Dat er inderdaad heel veel mensen stiepen eerst in hoge treinen, later onder hoge treinen. Toen een paar keer gesprek met de toenmalige wethouder gehad. En die zei van ja, meer daklozen dan er in de Sleep-In kunnen willen we eigenlijk niet. Dat vond ik wel een heel bijzonder statement. Dus toen kwam eigenlijk Emmaus Haarzuilens. Die kwam met naar mij toe als coördinator. Van goh, ja, wij verdienen geld hè, met die spulletjes verkopen. En we geven veel geld aan de derde wereld. Maar we zien ook de ellende op straat toe. Nee, maar hebben jullie een idee wat je ermee zou kunnen doen? En eigenlijk in dat eerste gesprek werd dat idee van de tussenvoorziening geboren. En zij gaven daar ook geld voor. Dus er werd uiteindelijk een jaarsalaris bij elkaar geschaald. Ook nog met wat subsidie van de provincie. En toen de tussenvoorziening opgericht, samen met Emmaus en de binnenstadskerken. En moest ik ook weer solliciteren en ben het geworden en niet meer weggegaan.
Om de mensen op straat te helpen wordt al vrij snel de tussenbus in het leven geroepen. Dat is een oude omgebouwde stadsbus van waaruit in de avond soep en dekens worden uitgedeeld en 's ochtends ontbijt. Soms aan wel 200 mensen.
Nou ja, dus op een gegeven moment toen die tussenbus leek te gaan ontstaan. Dacht, oh shit, weet je, dat kan het gebouw er niet bij hebben. Maar goed, ja, toen kwam de gemeente. Iemand die op een gegeven moment ken je natuurlijk ook veel mensen. Die van, goh, de buurman hier gaat weg. En we willen eigenlijk iets, een opvangorganisatie daar. Want anders kan er misschien weer iemand die overlast ervaart. Maar dit pandje dus, hè, dus wat hier begane grond was, lag dan vol met dekens en potten pindakaas. Een enorme 5 liter blikken of 10 liter blikken pindakaas en jam. En hierboven was een soort vergaderzaaltje, een klein vergaderzaaltje wat ook mijn kantoor was. Met 1 elektrische typemachine. En op een gegeven moment werkte hier ook wel 6 mensen of zo, dus je kon niet meer keren. En daarboven, dat was ook een bed waar mensen die dan... Ze kwamen dan vaak die tussenbus, die was hier zeg maar om 1 uur 's nachts klaar pas en zo. Dus dan bleven soms mensen hier slapen. Of mensen beschouwden het af en toe ook wel als een soort eigen liefdesnestje voor iemand die ze in de stad hadden opgepikt. En dan kwam je 's ochtends op je werk en dan kwamen er 2 van die slapende koppen ineens uit. Dus het was allemaal wel een soort vrolijke, anarchistische bende. En het is nog steeds een vrolijke bende, maar het is niet meer anarchistisch, nee. Die bus die stond op de Kromhoutkazerne. En die kwam dan vanaf daar naar hier. En dan werd die zeg maar bevoorraad. En dan ging die naar vlakbij Hoge Treinen. Eerst in het Marilse Park. Op een gegeven moment mochten we daar niet meer staan. En toen zijn we onder het politiebureau gaan staan. Dat was ook wel een goede plek. En toen zouden we een plek krijgen ergens. Ja, we waren toen op de Katrijnsingel en dat was een hoop gedoe en getrek. Er was ontzettend veel politiek gekrakeel ook steeds rondom daklozen en veel ruimte voor het NIMBY-gevoel. Want heel veel mensen zeggen, goh, ik wil zo'n voorziening niet, maar dat het wordt pas iets als heel veel politieke partijen zich als vertolker daarvan dat gevoel gaan opstellen. Dan krijg je een soort tegenbeweging die heel moeilijk te hanteren is. Dat was zeker spannend. De eerste jaren, zeker rondom die tussenbus, dat was wel, had ik me niet zo gerealiseerd, maar dat was wel heel erg in your face van de nieuwe wethouder, van de Linde. En die echte zich enorm aan die tussenbus. Dus, goh, wij willen liever mensen een huis geven dan dat ze op straat gaan. Ik zei, ja, nou, doe dat dan. Ja, ik heb liever vandaag die bus op dan morgen. Maar op dit moment zitten er 200 mensen. Nou, dat is uiteindelijk wel... dat is wel een hele lange, nare strijd geweest. Dus ook via de pers is dat gebeurd. En dan kregen we weer een nieuwe standplaats en weer eentje. En uiteindelijk een standplaats die eigenlijk heel onveilig was. En ik denk, goh, toen zijn we ook een paar weken gesloten. Het eindigde ermee, dat heb ik nog nooit meegemaakt, niet ervoor en niet daarna, is dat de gemeenteraad die heeft het dossier tussenbus van haar afgenomen en aan een andere wethouder gegeven. Dus ze mochten zich daar niet meer mee bemoeien. Het was echt wel een soort persoonlijke strijd geworden. En ik heb er wel van geleerd dat dat niet handig is.
Hoewel Jules zeker in het begin regelmatig bij de tussenbus is te vinden, richt hij zich vooral op nieuwe voorzieningen om zo mensen te helpen terugkeren in de maatschappij. Zijn daadkrachtige manier van werken slaat aan. De tussenvoorziening groeit en menig organisatie wil zich bij de stichting aansluiten.
Ineens kwamen er ook vanuit andere hoeken mensen vragen of zij ook mee mochten doen met een tussenvoorziening. Dus bijvoorbeeld de gemeente die ving toen gezinnen op in wat dan heette gemeentelijk nachtverblijf. En die hadden dan twee kleine zaaltjes, links de mannen, rechts de vrouwen. Dus die gezinnen werden opgevangen en die werden ook gesplitst. Wat natuurlijk vreselijk was. Dus die vroegen of wij niet een tussenvoorziening voor gezinnen ook wilden doen. En vanuit de toenmalige SBU kwam ook het verhaal of wij niet een tussenvoorziening voor specifiek voor psychiatrische mensen met een psychiatrische achtergrond wilden doen. Nou ja, zo alles een beetje, ja, goed, dat is dan mijn ding, bij elkaar gescharreld. En uiteindelijk komen er ook allemaal mensen op je weg die dan mee willen doen of zo. En dat is natuurlijk wel prettig of zo. Hè? Dus als je begint te bewegen, dan zie je ineens dat heel veel mensen erop zitten te wachten en graag mee willen doen. Uiteindelijk is het ons met z'n allen, dus de gemeente en ons en het Legershuis en andere organisaties, gelukt binnen een paar jaar de dakloze mensen van de straat te halen. Zo moeilijk is het niet, hè? Een beetje geld en panden en je bent klaar. Dus het is echt wel, het is ook absurd dat het daarna weer zo uit de hand is gelopen, eerlijk gezegd. In het begin toen losten wij de problemen van de psychiatrie en de verslavingszorg op. En nu lossen we de problemen van de woningmarkt op. Maar wel op een hele dure manier. Het nadeel is dat er dus weer heel veel nieuwe dakloze mensen op straat zijn. Nu, zeker de laatste jaren. Het voordeel is dat er niet wordt weggekeken zoals toen. Ja, het nadeel is dat er ook de oplossingen die zijn toch ook wel weer... Ja, iedereen weet en dat de oplossing voor is natuurlijk woning. Hè? Woning, housing first, eerst en thuis. En dat is ook formeel wat we in Utrecht, Nederland, Europa met elkaar willen. Maar goed, er zijn te weinig huizen. Ja, en wat je dan krijgt is gewoon panden met bedden. En eigenlijk zijn we dus de laatste 3 jaar zijn er weer 2 sleep-ins bijgekomen. Hè? Eentje op de Beeldstraat en eentje op de Stadsbrug. En we zijn alweer aan het nadenken voor de volgende. Dus het is een... We willen eigenlijk al die nachtverblijven of dagverblijven opheffen en dat mensen weer gaan wonen. En we zijn een tegengestelde beweging aan het maken. En dat is wel triest. Heel veel mensen die nu toch al jaren hun sociale netwerk hebben uitgeleefd, in de nachtopvang zitten, ja, die zouden gewoon, als ze eerder een kamer of een woning hadden gekregen, hadden ze gewoon zichzelf kunnen redden, hadden ze gewoon onderdeel van de maatschappij kunnen zijn. Ja, en dan hadden ze geld kunnen opleveren in plaats van dat ze alleen maar geld kosten, hè, bij wijze van spreken. En dat was ook hun eigen trieste verhaal niet zo zwaar geworden.
Zorgen dat mensen onderdeel van de maatschappij kunnen zijn. Dat heeft Jules al die jaren gemotiveerd door te gaan met zijn werk. En velen met hem, want inmiddels kent de dusvoorziening zo'n 500 betaalde medewerkers en 400 vrijwilligers. Stilstaan bij dat wat hij met de tussenvoorziening heeft bereikt, doet Jules niet vaak.
Het is niet zo dat ik nou denk, goh, jezus, we hebben dit geopend en hier word ik zo blij van, daar ga ik een week van genieten. Nee, het is altijd een volgende uitdaging. En dat vind ik leuk. Het is leuk als je dat je ingewikkelde problemen op je bureau krijgt en dat je daarmee knobbelt en ja, probeert daar iets goeds van te maken. Dus dat, en dan meestal wel met een soort praktische, pragmatische insteek. En inderdaad gericht op mensen die het nodig hebben. Ja, en de, dan is het niet speciaal dat verhaal of die verhaal. Maar ik ben gewoon blij dat, dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen.
Zoals aan alles komt er ook aan Sjoef tijd bij de tussenvoorziening een einde. Hij is inmiddels 65 jaar en heeft besloten met pensioen te gaan. Het is tijd voor andere zaken.
Ik heb natuurlijk veel mensen om me heen zien stoppen voor pensioen. En niet iedereen deed het altijd even succesvol, eerlijk gezegd. Veel mensen hebben dan een soort persoonlijk onmisbaarheidsidee wat ze uitdragen. Ja, ik denk van ja, ik vind het heel belangrijk dat die organisatie goed verder kan. En als je daar 30 of toen 25 jaar rond hebt gelopen, ja, dan staat de organisatie voor een deel wel naar je hand. Dus je moet ook wel iemand de gelegenheid geven om daar verder in te groeien. Dus toen, want we zijn eerst begonnen met twee bestuurders, toen een hele tijd in mijn eentje gedaan. En toen is er dus weer een tweede bestuurder gekomen, die eigenlijk ook 5, 6 jaar lang gepokt en gemazeld is geworden. En wat dat betreft goed over kan nemen. Mensen hebben het wel over jouw kindje. Ik zeg, nou, het is helemaal mijn kindje niet. Het is een volwassen vent, hè, bij wijze van spreken. Dus je hebt wel het eerste wieltje in beweging gezet. Maar daarna zijn er heel veel andere wieltjes ook aan de gang gegaan. Dus het is een product van heel veel mensen. Reizen vind ik ook heel leuk. Dus ik wil langer op vakantie. Hè, dus dan kopen we vakantiedagen bij. En ik wil zorgen dat er een goed ingewerkt opvolger klaar is. Die ook de tijd heeft gehad om te wennen aan het werk. Nou ja, dat is gelukt. En ik kies er ook zelf voor. Hè. Ik had ook nog minstens 2 jaar door kunnen werken. Maar ik vind het ook leuk om die volgende fase van mijn leven vorm te geven. Dus inderdaad meer tijd te hebben, meer te reizen. Ook meer actiever in het Europese netwerk. En ik ben toezichthouder van een organisatie. Ja, dat je gewoon veel tijd hebt om 's nachts een oude film te kijken of 's ochtends een boek te lezen in het park en daar gewoon de hele dag mee bezig te blijven. Dat je dan je eigen agenda veel meer kan gebruiken. Ja. Oh ja, en ik wil ook, wat me ook leuk lijkt, vrijwilliger te worden bij Emmaus. Dus op zo'n busje spullen ophalen bij tweedehands spullen ophalen bij mensen. Ja, dat is natuurlijk. Ik kan heel veel mensen bedanken die van alles nog wat hebben gedaan voor de tussenvoorziening, maar Emmaus heeft zeker in het begin wel een enorm belangrijke bijdrage geleverd.
Voor hij echt met pensioen gaat, wacht Jules nog een afscheid. Mochten mensen hem als bedankje iets willen geven, dan ontvangt hij het liefst een donatie voor een daklozenopvang in Calcutta in India. Een land waar hij al tientallen jaren graag komt.
Nou ja, op een gegeven moment het idee de laatste jaren van ik ga weer meer reizen. En met name in Azië. Calcutta ligt redelijk centraal. En dat is ook wel een stad naar mijn hart, hè, waar ik me gewoon heel erg thuis voel en waar nog steeds heel veel te doen is. Dus toen heb ik via gekeken van wat is nou een mooie dakloze organisatie in Calcutta. En dat is Iswar Sankalpa. Daar ben ik nu 2 keer geweest. En wat het mooie is eigenlijk net zoals wij ook begonnen op straat. Ongeveer dezelfde tijd. En het is natuurlijk heel erg moeilijk om aan geld te komen. Nou, ik heb al gezegd van het begin, ik heb geen geld. Maar ik heb wel veel ervaring en ik vind het wel leuk om mee te denken. En dat vonden zij ook leuk. Dus eigenlijk is het idee dat ik elk jaar een beetje langskom om mee te denken. Als mensen voor mijn afscheid komen, dan hoeven ze geen boek te geven of iets. Maar dan, als ze iets wat geld willen geven, dan is dat heel mooi.